Willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere? Kom deze middag tot ons uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, en daarvan hoofdstuk 14. Openbaring 14 is de schriftlezing.
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000, hebbende de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem veler wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het, die het Lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen goden en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen. Zij is gevallen, Babylon, die grote stad, opdat zij uit de wijn des toorns haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns, en zal gepeinigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En ik zag en zie een witte wolk. En op de witte wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een ander engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai. Want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een ander engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebben ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende, zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver.
Het woord van de Heere, gemeente, in deze middagdienst is uit dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk Openbaringen 14 en daarvan het 13e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking. En ik hoorde een stem uit de hemel, die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Geliefde gemeente, klopt dat eigenlijk wel? Zalig zijn de doden. Want zalig, dat hoort bij God. En de dood hoort toch niet bij God? De dood is de vijand en hoort bij het vijandelijke rijk. De laatste vijand noemt Paulus hem. Ja, en dan denken we vaak de laatste vijand voor Gods kinderen. En dat is ook waar. Maar het is ook de laatste vijand die God er niet doet. Want de dood hoort bij het rijk van de zonde en van de duisternis. En hoe kan het dan dat gezegd wordt zalig te sterven? Of misschien nog sterker in de woorden die we zo even vanuit de berijming van Psalm 116 zongen. Kostelijk is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. Dat strijdt toch tegen elkaar. En niettemin staat het wel met zoveel woorden in onze tekst. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En we willen vanmiddag kort nagaan wat deze diepe en rijke woorden betekenen. Thema van de preek is: zalig de doden die in de Heere sterven. We letten op drie dingen. Hun heen gaan, wat betekent het in de Heere te sterven? In de tweede plaats, hun rust, want zij rusten van hun arbeid. Misschien iets beter vertaald, zij rusten van hun verdrukking. En tenslotte hun loon en hun werken volgen met hen. Zalig de doden die in de Heere sterven, hun heen gaan, hun rust, hun loon. De openbaring van Johannes staat bekend als geen gemakkelijk boek. Maar een van de vuistregels om dit niet eenvoudige boek uit de Bijbel goed te verstaan is dat u altijd allereerst moet vragen, niet alleen wat staat er, dat is natuurlijk altijd van belang, maar ook wat betekenen deze woorden, nee, niet voor ons, maar voor de mensen aan wie dit boek allereerst gericht was. En dat waren de zeven gemeenten in Klein-Azië. U vindt ze terug in Openbaring 2 en 3. Die gemeenten in Klein-Azië, tegenwoordige westen van Turkije. Daar had Johannes de apostel de laatste jaren van zijn lange leven gewerkt. Zijn standplaats was Efeze, maar hij kwam ook vaak in Thyatira en in Philadelphia en in Smyrna en al die andere plaatsen die in het begin van het boek genoemd worden. En nu was de vervolging losgebroken aan het einde van de eerste eeuw onder keizer Domitianus en Johannes was verbannen. En hij is in zorg op het eiland Patmos, het eiland in de zee tussen tegenwoordige Griekenland en het tegenwoordige Turkije. En hij staat op de oever van het zand van de zee en hij kijkt uit over die immense zee in de richting van Klein-Azië waar zijn gemeenten zijn. En het is op de dag des Heren, de zondag, de dag van de opstanding. En dan gaan de hemelen open en dan krijgt hij allerlei boodschappen die hij op moet schrijven en die bestemd zijn allereerst voor die zeven gemeenten. En natuurlijk gaat het dan in het boek Openbaring ook wel over de verdere toekomst. Je zou kunnen zeggen dat het boek Openbaring een aantal lagen heeft. Denkt u maar aan aardlagen. En de bovenste laag, dat is de betekenis die dat hele boek heeft voor de mensen van toen. Maar naarmate de tijd verder gaat, stuiten we op diepere lagen van betekenis. En als het goed is, gaan we steeds iets meer en steeds iets dieper verstaan van wat de Heere in het ontrollen van dit boek Openbaring aan ons zeggen wil. Wel nu in het middenstuk van dat boek Openbaring, dan denk ik aan hoofdstuk 12, 13 en 14, waar ik even iets over moet zeggen, staan vier gestalten voor ons. In Openbaring 12 begint het met de grote rode draak. Dat is de duivel. Dat leest u daar duidelijk. En die duivel heeft het voorzien op de kerk en haar koning. Johannes moet schrijven aan die vervolgde gemeente in Klein-Azië. Er zal nog meer vijandschap komen. Er zal nog meer vervolging komen. En die vervolging komt maar niet van een man die ergens in Rome zetelt. Nee, daar zit de vorst der duisternis zelf achter. En dan is het niet alleen de draak die ons getekend wordt in hoofdstuk 12. Maar in hoofdstuk 13 vinden we dan dat Johannes een tweede gestalte ziet. Het beest uit de zee. Dat is het beeld van de keizerlijke macht van Rome. Dat beest komt uit de volkerenzee, werpt zich op om over de wereld te gaan heersen. En dat beest wordt getekend als een machthebber die niets ontziet. Zo waren de vervolgingskeizers in Rome, Nero, Domitianus en er zouden er nog meer te noemen zijn. Dan een derde gestalte. Er komt ook een beest uit de aarde. En dat is de leugengeest, de leugenprofeet die de wereld zal vervullen met valse godsdienst en valse leer. De kerk wordt dus verzocht door de boze, de rode draak, dat is één. Door de wereldlijke macht, de keizer van Rome, dat is twee. En door de valse leer, de dwaalleer, de valse profetie, het beest uit de aarde, dat is drie. En waar moet de kerk dan blijven? Is er nog toekomst? Het blijkt uit de taal van Johannes dat als hij deze dingen neerschrijft, dat vrees zijn hart vervult. En als we vanuit deze woorden die betekenis hadden voor de tijdgenoten van Johannes nog verder gaan uitdiepen, dan zeggen we, dan gaat het bij die donkere gestalten van de rode draak en het beest uit de zee en het beest uit de aarde, ook om dingen die in het einde der tijden zullen gebeuren. En degenen die een klein beetje thuis zijn in het boek Openbaring of in de leer van de kerk, die weten dat het beest uit de zee verwijst naar antichristelijke machten. Antichristelijke machten die zich op alle mogelijke manieren zullen manifesteren in de loop van de kerkgeschiedenis. Maar die bijzonder aan het einde der tijden hun invloed en hun macht zullen laten gelden. De antichrist. Die in de tempel van God zal zitten en zichzelf als God zal laten vereren. En zijn leugenprofeet. Sommigen hebben in de tijd van de Tweede Wereldoorlog Hitler als de antichrist gezien. En Hitlers regime heeft zeker antichristelijke trekken. In de tijd van de reformatie zag men in het beest uit de zee vooral de Rooms-Katholieke Kerk, de paus die zich als God verhief en in de tempel van de Heere zit. En er zitten in de Rooms-Katholieke traditie zeker antichristelijke trek. Maar als je alles wat de Bijbel zegt over de grote toekomst bij elkaar zet, dan zijn dat nog maar voorbereidingen voor de uiteindelijke laatste strijd. De rode draak maakt zich door het beest uit de zee en via het beest uit de aarde. Professor Wisse noemde dat een onzalig driemanschap. Op om zich tegen de kerk te verzetten. En ik herhaal de vraag die toen klonk in de tijd waarin Johannes leefde. Wat moet er dan met de kerk gebeuren? Wel, en dan komen we aan hoofdstuk 14. En dan komen we bij onze tekst. En dan komt de vierde gestalte. Rode draak, beest uit de zee, beest uit de aarde en het lam. En het lam staat in de troon. Het lam staat ook vandaag in de troon. En rondom het lam 144.000 gezaligden die zingen en loven en prijzen God. Zij zijn de strijd boven. Dat is het machtige toekomstperspectief dat Johannes biedt aan de kerk van toen en aan de kerk van alle tijden. Welke machten zich ook tegen het koninkrijk van God keren, hoe sterk ze ook zijn, ze zullen de eindoverwinning niet behalen, want het lam staat in de troon en hij verzamelt de gezaligden rondom zich. En u begrijpt, u hoop ik gemeente, dat dat getal 144.000 symbolisch getal is. Het zijn niet slechts 144.000 gezaligden die in de hemel zullen komen, iets wat de Jehova's getuigen altijd beweerd hebben. Maar zoals de meeste getallen in het boek Openbaring, profetische getallen, hebben ze symbolische waarde. 12 keer 12 keer 1000. Dat is in de Joodse manier van rekenen en van symboliek een aanduiding voor een ontelbare schare. Je mag misschien zelfs zeggen, 1000 is het getal voor het oneindige van die schare. 12 verwijst naar de 12 stammen van Israël en het andere 12-tal naar de 12 apostelen. Het is een oneindige schare uit de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament die in de troon is. En terwijl de Heere doorgaat met zijn oordelen over de aarde te voltrekken, staat de kerk van Christus in de hemelse heerlijkheid en zingt ze zijn lof. En dan klinkt in hoofdstuk 14 er een stem die zegt: het grote Babel is gevallen. Wat is het grote Babel? Als u de tekstverwijzingen zou lezen, bijvoorbeeld in de kanttekeningen, dan ziet u dat het een woord is uit het Oude Testament, uit Jesaja 21. Daar wordt geprofeteerd dat het grote Babel, het machtige rijk wat Israël zo geknecht en zo vervolgd heeft en in de ballingschap gevoerd heeft, dat dat machtige Babel, de antigoddelijke macht van Babel, neergeworpen is. En Johannes hoort dit woord en past dat toe op zijn eigen tijd. Het grote Babel, dat is in het boek Openbaring de hoer op de zeven heuvels. Dat is Rome, de antigoddelijke macht van Nero, van Domitianus, van Decius, van Diocletianus, de grote christenvervolgers. Het is gevallen. Ja, maar Johannes, dat is nog lang niet gebeurd. Het zou nog 300 jaar duren voordat Rome zou vallen onder de handen van Germaanse stammen. Nee, maar Johannes ziet het. De tijd van de vijanden is beperkt. En profetisch ziet hij de antigoddelijke macht, de antichristelijke macht, ze is gevallen. Het duurt nog maar een poosje voor de strijdende kerk hier op aarde. Daar zit een geweldige gedachte in, gemeente, die we niet over het hoofd mogen zien. Gods kerk hier op aarde, ook in de relatieve rust die we na de Tweede Wereldoorlog nog gekregen hebben. Gods kerk hier op aarde is de strijdende kerk. En ook ieder kind van God heeft weet van strijd. Innerlijke strijd, soms ook strijd op het werk, in de omstandigheden van je leven. Wat voor kanten die strijd allemaal niet kan hebben, dat kan ik vanmiddag niet breed gaan uitmeten, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar als u de Heere oprecht mag vrezen, dan duurt die strijd maar een poosje. Een bekend lied uit de geestelijke liederenschat van de kerk der eeuwen zegt: het zal hier haast zijn gedaan. En dan opent deze profeet van het Nieuwe Testament, de apostel Johannes, het perspectief naar de toekomst van de heiligen. Hij zegt: zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Waarom zegt hij dat? En ik kom terug op de woorden van de inleiding: de dood hoort toch niet bij God? God heeft de dood toch niet gewild toen hij alles zeer goed maakte in het paradijs? De dood is toch gekomen door de zonde en door de kracht van de duivel? En de Heere Jezus heeft het rijk van de boze met de zonde en de dood toch overwonnen? Ja, precies. Maar God is zo groot, gemeente, dat hij zelfs de zonde en de duivel en het rijk van de boze nog gebruiken kan voor zijn eigen hoge bedoelingen. En als God de duivel en de dood en de zonde overwint door het genadige werk van de Heere Jezus Christus, dan laat God zien dat hij machtiger is dan de dood. En dat de dood die een oordeel is, ten dagen als ge daarvan eet zult ge de dood sterven. De dood is de straf op de zonde. Paulus schrijft in Romeinen 6 letterlijk vertaald: het soldatenloon dat op de zonde wordt uitbetaald. Dan zegt God: maar voor mijn kinderen is de dood geen straf meer. Prachtig verwoord in ons oude leerboek, de Heidelberger Catechismus. Waarom moeten wij, vraagt de gelovige daar, waarom moeten wij nog sterven zo Christus voor ons gestorven is? En dan luidt het antwoord: de dood is voor ons geen betaling voor onze zonde, maar een doorgang naar het eeuwige leven. De dood heeft zijn strafkarakter, zijn vonniskarakter, zijn oordeelskarakter verloren. Het is alleen maar een poort naar het nieuwe, naar het eeuwige leven. En als je dus in de Heere mag zijn, dat wil zeggen het ware geloof mag kennen, dat wil zeggen hem mag vrezen, dan hoeft de dood geen angst aan te jagen. Oh, ik weet het, ik heb vele van Gods kinderen gekend die op bepaalde momenten in hun leven nog vrees voor de dood hadden. Maar één ding: God kan de prikkel van die vrees wegnemen. Dat gebeurt ook vaak. Weet u hoe? Door zijn kinderen voor te bereiden en te laten zien dat die dood geen koker van verschrikking en van oordeel is, maar doorgang tot de eeuwige heerlijkheid. Want de Heere wil graag zijn kinderen bij zich hebben. Jezus, de grote bruidegom van zijn kerk, verlangt ernaar dat zijn bruid bij hem in de hemelse bruiloftzaal is en aanzit aan de bruiloft van het Lam. En nou kan die bruid alleen bij de Heere Jezus komen in volle heerlijkheid door de poorten van de dood heen. En daarom kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Want dan zijn ze voorgoed bij hem. En als de Heere nu in het leven van iemand die hem vrezen mag, veel liefde geeft, zodat je het van harte mag zeggen, dat mag u toch wel eens zeggen: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Of Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Dan zijn er ook momenten dat je verlangt om bij de Heere te zijn, hem te zien, hem te dienen, hem te kennen zonder zonde. Oh, ik weet het, daar leeft een mens lang niet altijd bij. Maar als het goed is, soms wel. En daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Als je oprecht de Heere mag vrezen, kan er ook wel eens in stilte, als je nog maar 21 jaar bent, een verlangen zijn, Heere, bij u te zijn. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, omdat voor hen de dood geen oordeel meer is. Nog wel een vijand, die nog wel vrees kan aanjagen, maar een verslagen vijand. En daarom een poort is, waardoor ze bij de Heere mogen komen, eeuwig. En dan gaat dat volgende daar verder op in. Dan zegt de geest als antwoord op die stem uit de hemel, die Johannes hoort, schrijf het op, Johannes. Laat het bekend blijven onder de volgende geslachten, onuitwisbaar neergeschreven. Dan zegt de geest als antwoord op die woorden, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zeker. Het staat er sterker dan in onze vertaling uitkomt. Ja, gewis en zeker. Opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Ja, dan denkt u natuurlijk als u dat zo leest, van, dan betekent dat wanneer mensen sterven en in de Heere sterven, in de vreze van God sterven, dat zij dan niet meer behoeven te werken, hun gewone werk niet meer behoeven te doen. Dat is ook wel waar. Maar ik gaf al aan dat de woorden die hier gebruikt worden nog een zwaardere betekenis hebben. Van hun moeite, van hun verdriet, van hun zwoegen, van hun ondergaan van vervolgingen. Dat zijn de dingen die u hier bij deze woorden moet bedenken. Voor de kerk in de dagen van Johannes op Patmos was de moeite zwaar. Ze werden verdrukt, ze werden vervolgd. Jonge christenen werden gearresteerd. Moeders werden bij hun kinderen vandaan gerukt. Noemt u het allemaal maar op. De verschrikkingen staan in de geschriften van de martelaren breed uitgemeten. Maar ook al zijn zulke verschrikkingen ons bespaard gebleven, en daar mogen we de Heere dankbaar voor zijn. Moeite en strijd wordt het kind van God niet bespaard. In de wereld heeft de grote meester gezegd, zult ge verdrukking hebben? Dat staat er niet als een meerkeuzeopdracht. Je kan kiezen voor verdrukkingen, maar ook kiezen voor geen verdrukkingen. Nee, zult gij verdrukking hebben? En dat blijkt. En dat kan zijn in persoonlijke strijd, dat u heel veel aanvechtingen heeft. Heb ik deel aan de genade van God? Veel topt over de geestelijke dingen. Dat kan zijn dat u gezift wordt door de Satan die u verzoekt, tot zonde wil verleiden. En onze tijd is boordevol met verzoekingen tot de zonde. In een samenleving waarin we vooral op alle mogelijke manieren worden bezig gehouden met een Engels woord, entertainment. Een mens moet vooral allerlei vormen van ontspanning zoeken, maar daar zit onder die ontspanning nogal wat gevaarlijks. Verzoekingen, zuigkracht, de donkere krochten van open internet, om maar iets te noemen. Of allerlei filmclips en lange films die je op internet kunt vinden. U hebt de televisie misschien buiten de deur kunnen houden, dat is goed. Maar met internet zijn we via de achterdeuren weer helemaal bij terechtgekomen. En de mens kan er zomaar in verstrikt raken. En meegezogen worden. Leid ons niet in verzoeking, heeft de grote meester zijn kinderen voorgehouden. Maar de verzoekingen zijn er voor onze jonge mensen en voor onze ouderen vandaag velen. Zwoegen onder de geestelijke infiltratie, de geestelijke vervolgingsmachten van de grote rode draak, de boze, de valse profeet die bezig is om de leer van Christus te verzieken en de kerk te vernietigen. Lijden we eronder? Lijden we eronder? Oh ja, we zeggen het onder ons. Ja, maar dominee, bij ons is het nog goed. Wij mogen nog dankbaar zijn voor wat we hebben. Doorziet u de geesten? Doorziet u de krachten? Alles wordt uit elkaar geworpen. De vaste fundamenten schudden en scheuren. In de wereld zult ge verdrukking hebben. De tekenen van de tijd wijzen het, als u het goed ziet, scherp aan. En als er iets nodig is, ook vandaag, is het niet alleen waar we het vanmorgen over hadden. En vergeef ons onze schulden, maar ook... En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zij zullen rusten van hun zware moeite en strijd. Dat is de toekomst. Satan kan iemand die de Heere vreest hier nog wel veel last bezorgen. Maar daar is de strijd voorbij. Daar is de pijn voorbij. Daar is de moeite voorbij. Daar is de zonde voorbij. Kijk, en dat is nou in het leven van iemand die de Heere vreest en ouder wordt, soms een groot verlangen niet. Als je in de vrezen van de Heere wandelt en leeft, dan verlang je om nou van de zonde verlost te worden. Wat een oude vriend van wijlen, mijn vader, soms zei, joh, dan kan ik er zo naar verlangen, Heere, hoef ik dat nooit meer te zondigen. Hoef ik u dan nooit meer te bedroeven. Die dag komt. Zij zullen rusten van hun arbeid. Dan zal God alle tranen van de ogen afwissen. Hij zal, zo zegt de Griekse tekst van Openbaringen 7, tot de kleinste tranen toe uit de ooghoeken wegwissen. Alsof de Heere als een medelijdend vader ziet of er nog iets overgebleven is van verdriet en moeite. Zij zullen rusten van hun arbeid, want er blijft dan een rust over voor het volk van God, lezen we in Hebreeën 4. Een sabbatsrust, een eeuwige rust. En waarom? Die rust is betaald en verdiend, gemeente, door hem. Die rusteloos gearbeid heeft tijdens zijn lijdensweg en zijn stervensgang. Hoe word ik geperst, voortgejaagd totdat het alles volbracht is. Hij is de dood ingegaan. Hij heeft de dood doorstaan en doorleden in zijn volle betekenis, in zijn volle verschrikking. Opdat de angel uit de dood zou worden weggenomen. Hij heeft gerust in het graf. Van de vrijdagavond gedurende de sabbat, de zaterdag, tot de vroege zondagmorgen. En zo heeft hij zelfs de rust van het graf voor zijn kinderen verzekerd. Want als hier staat, zij zullen rusten van hun arbeid, moet u niet alleen maar denken aan de rust die God heeft weggelegd in de hemel voor de zijnen, waar de 144.000 staan in tegenwoordigheid van het Lam. Nee, God zorgt zelfs voor het lichaam van zijn kinderen. En gun ze rust in het graf. Het is een voluit Bijbelse uitdrukking om te spreken over het graf als een rustplaats. Calvijn heeft het zo mooi gezegd. Hij zegt, als een kind van God in het graf gelegd wordt, dan is dat graf de plaats waar het lichaam verteerd wordt. Maar als u goed kijkt, en hij zegt zelfs als u goed ruikt, dan ruikt u in het geopende graf van een kind van God wat begraven wordt. De geur van de hemelse rust. Jezus Christus die in het graf geweest is en de rustplaats van zijn kinderen heeft geheiligd, zorgt ook voor de lichamen van de zijnen als ze aan de aarde zijn toebetrouwd. Want daartoe is hij begraven, om voor hen het graf te heiligen. En dan gaan we naar het derde. Want de Geest zegt niet alleen, zij zullen rusten van hun moeite, van hun arbeid. Nee, hij zegt ook, en hun werken volgen met hen. Hun werken, dat zijn hun goede werken. Wij zijn natuurlijk als mensen die opgegroeid zijn bij het getuigenis van de catechismus en bij de leer van de reformatie altijd een beetje bang geweest voor goede werken. En we horen op de reformatiedag en bij de reformatieherdenking vaak in allerlei toonaarden zeggen, de mens wordt niet door werken zalig hoor, maar alleen door genade. En begrijpt u me goed, gemeente, daar sta ik voor. Daar wil ik ook niets van af hebben. Maar wie de Heere vreest, zal ook verlangen om voor hem te leven. Om goede werken te doen. En wat zijn goede werken? Goede werken, dat is alles wat gedaan wordt, zegt onze catechismus, uit een waar geloof. Naar de wet van God en tot eer van God. U mag het ook zo zeggen, alles wat gedaan wordt uit zuivere liefde tot de drie-enige God. En die goede werken, werken van heiliging, werken van barmhartigheid, werken van vriendelijkheid, werken van langmoedigheid, werken van wandelen in de wegen van de Heere, die volgen hen. Nee, ze gaan niet voorop. Het is niet zo dat de mensen aankomen dragen met pakken vol van hun goede werken. Heren, kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Dat is de godsdienst van de fariseer uit de gelijkenis. De man die alleen maar kon danken, Heren, ik dank u dat ik niet ben zoals die en zoals die en zoals die en zoals die. De man die alleen maar zijn eigen gerechtigheid probeerde aan te bevelen bij God. Dat veracht God. Maar de werken volgen hem. Ze worden bij wijze van spreken meegedragen. Ze komen achter hen aan. Gods kinderen komen de hemel binnen enkel door genade. Welkom, pelgrim, op de stranden van de eeuwigheid. Maar tegelijkertijd dragen ze de vruchten van hun leven wel mee. Die vruchten heeft God bereid, schrijft Paulus in Efeze 2, opdat mijn kinderen in dezelfde wandelen zouden. En die werken beloont God. En daar zit een belangrijke gedachte in, gemeente, een gedachte die ik mede ontleen ook aan wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3 schrijft Paulus over de betekenis van de goede werken in het leven van de gelovigen. En luistert u even goed. Je hebt mensen die de Heere vrezen, althans dat hoop ik, maar die heel slordig leven. En die altijd maar komen, maar het is enkel genade. Ja, maar dan moet het wel echt genade zijn. Want Paulus zegt, wij worden zalig, 1 Korinthe 3... door het fundament van het bloed van Christus. En niemand kan een ander fundament leggen dan dat fundament wat door hem gelegd is. Maar let er wel op, zegt hij dan vervolgens, hoe u op dat fundament bouwt. Als u er alleen maar met hooi en stoppels en weet ik wat voor waardeloos materiaal opbouwt, dan zal het in de dag van het oordeel allemaal verbrand worden. Je zult zelf wel behouden worden, maar als door vuur. En daarom roept Paulus de gelovigen van Korinthe op om op het fundament Jezus Christus te bouwen. Kostelijke stenen, goede werk, liefde, verdraagzaamheid, hoop, geloof, geduld. Al die kostbare gaven die zo duidelijk in het Nieuwe Testament en eigenlijk ook al in het Oude worden aangeduid. En met het oog daarop vraag ik heel bijzonder aan u die de Heere vreest, hoe is uw leven? Hebt u veel hooi en stro en dorre stoppels? U die aan de dis van het verbond komt, aan de tafel des Heeren. Wordt uw leven versierd met goede werk. Dat is nodig. Dat is ook Gods bedoeling. Dat is Hij ook waard. En vergeet het niet als we altijd slordig leven. En misschien heel lang als een schaap kunnen dwalen dat onbedachte herder heeft verloren. Dat is niet tot eer van God. En de goede werken, ze zullen ook niet volgen. Maar ze zullen verbrand worden. En daarom zit er in onze tekst ook een heleboel praktisch onderwijs, gemeente. Niet alleen voor de toekomst van de kerk, maar ook voor de praktijk van het leven hier op aarde. Leven we met het oog op de eeuwigheid, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ze zullen rusten van hun worstelingen, van hun verdrukkingen, van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. En die zullen gekroond worden. Genadeloon ontvangen, noemt de Bijbel en onze belijdenis dat. Ja, zegt iemand, maar dat zegt u nu over de kinderen van God. En daar gaat het natuurlijk in de tekst ook allereerst en allermeest over. Maar dominee, ik ben nog erg jong. Of ik ben al toch wat ouder. Maar ik vrees dat ik geen kind van God ben. Laten we dan ook naar u en naar jou toe wat zeggen. Dat is erg. Want dan val je buiten deze zaligspreking. Johannes krijgt niet de opdracht om te schrijven: zalig worden alle mensen. Ook niet zalig worden alle kerkmensen. Ook niet zalig worden alle christelijke gereformeerde mensen. Maar zalig wie in de Heere sterft. En als jij en u de Heere niet kent, heel persoonlijk, in de weg van geloof en bekering, zit er in deze tekst een geweldige aandrang om die God te zoeken. Want als u strakjes voor uzelf nog eens even de verzen leest die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, dan gaat het daarover de oordelen van God die over de wereld zullen gaan. Oordelen over het beest uit de zee, oordelen over het beest uit de aarde, maar ook over oordelen over allen die zijn verschijning niet hebben lief gehad. En wanneer je buiten God en buiten Christus leeft en zonder God en zonder Christus sterft, dan kom je om. En dan zul je het ontzaglijke ervaren. Want onze God is een verterend vuur. En vooral het laatste Bijbelboek laat zien dat de toorn van God over de zonde en de ongerechtigheid en het schijngeloof en het wangeloof zeer te vrezen is. En daarom mogen we de woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 niet vergeten. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En wat betekent dat in het licht van onze tekst? Dat we zoeken de Heere te leren kennen in ons leven. Laat het niet op het einde van uw leven aankomen. Denk niet dat jij wanneer je 20, 30, 40, 50 of welke leeftijd dan ook hebt, nog wel tijd zult hebben om de Here te zoeken. Want dat is het uitstelgedrag wat de duivel graag ziet. Die probeert je onder de prediking altijd wijs te maken dat je nog tijd genoeg hebt. Maar de Heere heeft nergens in zijn woord gezegd dat je nog tijd genoeg hebt. Heden indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Heden. En als u dan vraagt, en hoe moet ik hem dan zoeken? Laat ik dat vanuit de tekst nog even iets dichterbij proberen te brengen. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zij zullen rusten van hun arbeid, zegt de geest, en hun werken volgen hen. Ik heb het al even aangeduid toen het ging over dat woord rust. Dat woord rust is verdiend en betaald door hem die geleden heeft en rusteloos gearbeid heeft, totdat het al volbracht is. En zijn werken, en nou schrijf ik dat allemaal maar met hoofdletters, zijn werken volgen hem. Wilt u zalig worden? Wil jij bekeerd worden? Jezus Christus heeft geleden, is gestorven, is opgestaan uit de doden en zijn werken volgen hem. God heeft gezegd toen Jezus uit de doden werd opgewekt, ik keur al het werk van mijn lieve Zoon Jezus Christus goed. Daar is de opstanding het bewijs van. Het is volbracht. Het is betaald. De schuld is verzoend. De dood is overwonnen. En als je die zaligheid wilt vinden, zoek het dan bij hem. Zoals hij je door het eeuwig evangelie aanreikt en laat verkondigen. Want Jezus Christus, de Heere over wie het gaat in het begin van de tekst, staat te midden van de 144.000 gezaligden in de troon. En hij zegt, ik wil gevonden worden van zondaren. Hij zegt, ik wil dat zondaren mijn eeuwig evangelie geloven. En hij reikt de zaligheid aan, hij biedt ze aan in zijn woord. En hij laat zijn woord nog verkondigen, dat is het geheim in het hele slotgedeelte van het boek Openbaringen. Het woord gaat door, het woord gaat door. Nog predikt het evangelie, wend u tot mij toe en wordt behouden. En dan is er bij de Heere Jezus genade te vinden. Voor de grootste van alle zondaren. En dan zegt Kolbrugge in een van zijn meest gunnende preken. Wat hebt u? Vraagt de Heere Jezus. Deze middag aan u, aan jou. Wat hebt u eigenlijk op mij tegen? Om u, om jou door mij te laten zalig maken. Want hij zoekt het verlorene. En hij maakt het zalig. Hij redt het van de zonde en van het verderf. En hij bereidt het voor de eeuwige heerlijkheid. En als die heerlijkheid aanlicht, dan gaan de woorden van onze tekst tot op de laatste punt en komma in vervulling. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Hun werk, hun moeite, hun strijd is voorbij. Hun tranen zijn gedroogd. En ze mogen eeuwig bij hem zijn. De strijd erboven. En u weet misschien dat in het slot van de bekende christenreis van John Bunyan, Bunyan daar iets van tekent. Christen, Hij komt met moeite over de doodsrivier. De dood is voor Christen nog wel een vijand. En hopende ondersteunt hem en geeft hem moed en brengt hem eigenlijk aan de overkant. En als hij aan de overkant komt, dan klinken alle klokken van het nieuwe Jeruzalem. De kleine en de grote, de zware en de lichte. Het is één carillon wat eenstemmig zingt. Welkom pelgrim, welkom pelgrim. Wat zal u gelukkig zijn, wat zal jij gelukkig zijn. Als je dat lied straks mag horen. Welkom, zalig de doden die in de Heere sterven. O zoek dan deze Heere. En leef. Leef. Om misschien wel te sterven als de Heere voor die tijd niet terugkomt. Maar toch door het sterven heen eeuwig te leven. Amen.